ben geboren met een oogafwijking. Bijna blind geboren, zou je kunnen zeggen. Ook echt vaak eraan heb gedacht om gewoon uit het leven te stappen. Op 13 mei 2009, dus exact een maand later, kreeg ik te horen dat ik kanker had. Tegelijkertijd had ik wel zoiets van, heer, maar als u spreekt en als u beweegt in mijn leven, dan baant u ook de richting.
Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. En vandaag zit ik met Paul. En we hebben het voorrecht samen te mogen dienen in het leidersteam. Samen met Willemijn dien je ook in ons leidersteam. Maar ik heb je ook leren kennen als een man met een verhaal. En in deze getuigenissenserie willen we heel graag laten horen wat God doet. En hoe God beweegt en hoe God levens verandert. En dat dat ook hoop kan geven voor jouw leven. Of misschien wel mensen in jouw omgeving. En dat is ons verlangen. En we willen vandaag met elkaar luisteren naar jouw getuigenis. En hartstikke fijn dat je er bent. En dat we zo samen dit mogen doen. Kun je even iets over jezelf vertellen? Wie je bent, wat je doet?
Zeker. Ik ben Paul Kik. Ik ben 36 jaar inmiddels alweer. En tegenwoordig ben ik docent. Ik sta voor de klas op het VMBO. Ik geef techniek via een bijzondere weg hier in het onderwijs terechtkomen. Ik geniet er enorm van. Een uitdagende baan.
Ja. Ja, en wat je zegt, een bijzondere weg, want je bent niet smooth zomaar in het onderwijs terechtgekomen. En ik ken je ook als iemand die vol is van het evangelie, die vol is van Jezus, daar ook van getuigd. Maar dat komt ook door de weg die je gegaan bent en wie Jezus in jouw leven geweest is. Kan je iets vertellen waar dat eigenlijk begon? Heb je het geloof van thuis uit meegekregen of is dat later pas gekomen?
Dat is een goede vraag. Je zou kunnen zeggen dat het geloof is me enerzijds met de paplepel ingegoten. Maar mijn echte geloof, mijn levende geloof, is veel later pas gekomen. Ik kom uit een gezin met 3 kinderen. Mijn ouders. Ik heb een oudere broer en een jongere broer. Ik kwam uit een traditionele hoek. Traditionele kerk. Mijn ouders die... gingen naar de gereformeerde gemeente. Dat is een stroming binnen de gereformeerde bond, zeg maar. En daar gingen we naartoe. En eigenlijk vanuit daar naar een christelijke school, ook een reformatorische basisschool, ging ik naartoe. En vanuit daar eigenlijk altijd wel vanuit de letter, vanuit het woord wel dingen meegekregen. Maar het is tot een zeker moment nooit echt gaan leven in mijn leven. Het heeft er denk ik ook mee te maken. Het was voor mijzelf als jonge, kon ik moeilijk meekomen op school. Begon bij mijn geboorte. Ik ben geboren met een oogafwijking. Bijna blind geboren, zou je kunnen zeggen. Ik moet gelijk denken aan de blinde Bartimeus.
Ja, ja.
Zo ongeveer. Ik zag niet zo heel veel. De exacte procenten weet ik niet, maar dat hing ongeveer rond de 45-50%. Dus het was gewoon niet veel. En pas op een latere leeftijd kon ik een bril dragen. Ik geloof dat rond 2003 was. Dus tot die periode daarvoor was mijn leven eigenlijk best moeilijk. Was mijn leven best ingewikkeld. En het had ermee te maken dat ik zag de helft minder dan anderen. Ja. Dus dat werd ook een beetje... Ik werd altijd een beetje gepest op de basisschool. Omdat ik moeilijker mee kon komen dan anderen. Zorgde voor ook wel wat problemen op de basisschool, voor mezelf. Wat tragere opstart. En dat eigenlijk alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik er ook niet zo lekker in zat. Ik kwam bovenop dat rond mijn 9e levensjaar dat mijn ouders uit elkaar gingen. Okay. Dus ik ontzettend pijnlijke en heftige gebeurtenis, ook voor hun. Met gewoon heel veel verdriet. En ze zeggen wel eens, daar waar ouders uit elkaar gaan, er is niet een kamp van overwinnaars, maar alleen maar een kamp van verliezers.
Eigenlijk alleen verliezers.
Ja. Eigenlijk alleen verliezers. En dat is ook iets wat ik zelf zo ervaarde als kind. Ik kom rond mijn 9e, ik droeg nog steeds geen bril. ik zag niet. Ja, ik zag gewoon niet zoveel. En het ging ook allemaal wat, wat moeizamer. Hè? Ook, ook op school. Zeker ook als op de, op de basisschool. Waar eigenlijk vanuit een relatief streng gedachtegoed. Hè, reformatorische basisschool. En al helemaal in die tijd. Was het natuurlijk helemaal niet normaal dat ouders gingen scheiden. Nee. Dus ik werd ook anders bekeken. Een beetje anders behandeld. En dus vanuit de letter, hè, vanuit hoe het allemaal ging. En ik ging altijd met mijn ouders mee naar de kerk. De gereformeerde gemeente was dat. Twee keer op een zondag. 'S morgens en 's middags. En dus ik hoorde het altijd wel. Ik denk dat ik er vanuit die tijd niet zo heel veel van begreep.
Het was niet echt levend.
Het was niet levend. Nee, het was eigenlijk vooral de letter. En daarnaast was het... eigenlijk, ik zag zoveel verdriet, zoveel pijn om me heen in mijn eigen leven, pesten op school. En ja, zeker ook dan thuis, hè, op het moment dat het tussen je beide ouders niet goed gaat. En dat zette wel iets in mijn leven.
Ja. Heeft het ook iets met je zelfbeeld, met je eigen waarde gedaan?
Zeker, ja. Dat vind ik een hele mooie en hele goede vraag ook. Ik denk dat ook... ergens aan de grondslag heeft gelegen van een faalangst die ik later ben gaan ontwikkelen. En heel erg mijn zelfbeeld. Ik ben ook echt in leugens gaan geloven. Ook vanuit die tijd dat ik niks waard was. Dat het nooit iets zou worden. Dat ik nooit ergens terecht zou komen. Dat ik nooit iets op zou kunnen bouwen. Dat ik vanwege de beperkingen die ik met mij meedroeg. Beperkingen vanuit vroeger uit al van mijn ogen. Diverse dingen, dat het hem eigenlijk nooit zou worden. Dus mijn eigen waarde daalde eigenlijk heel erg tot ver in de put. Eigenlijk heel diep. Vanuit mezelf had ik niet een idee dat ik echt iets waard was. Want ik leefde met een stukje vanuit de letter. En verder was eigenlijk veel om mij heen. Was pijn, was ellendig.
Je werd niet geaccepteerd door mede-leerlingen, mede-vriendschappen.
Ja, precies. Mede klasgenoten. Ze waren allemaal een stuk sneller en een stuk verder dan ik, als het ware. Ja, ja. En dat zie ik nu natuurlijk zelf op school. Hè. Als je nu zelf op school loopt. Ja, en ik ben getrouwd. Ik heb zelf 4 kinderen. Is ook een prachtig wonder. Komen we straks wel komen we later op. Maar kinderen kunnen ook gewoon ontzettend hard zijn naar elkaar. Ja. En dat was in mijn geval ook zo. Kinderen waren gewoon heel hard, ook naar mij toe.
Mm. Dus eigenlijk geen makkelijke start.
Nee, zeker niet.
In je leven. En dan groei je op en je wordt ouder. En je hebt best een prikkelende titel voor deze videopodcast. Klopt. Gekozen. Waar haakt die?
Ja, eigenlijk is... het hele stukje wat ik net deelde, ligt daarvan aan de grondslag. En het komt in... vanuit eigenlijk al die dingen die ik met me meedroeg, kwam er een periode dat ik me echt ging afzetten wat alles met geloof te maken had. Want ja, ik ging met mijn ouders mee naar de kerk en ook rond de scheiding van mijn ouders. We zijn met mijn broers ben ik bij mijn moeder gaan wonen. En toch... Er was altijd iets dat het was anders. Ging op naar de middelbare school, daar veranderde een stukje pestgedrag ook niet. Dus ik moest echt leren ook van mezelf op te komen. En met dat leren van mezelf op te komen, kwam er ook een bepaalde rebellie over me. Dat ik echt, ik was heel die religie, al die regeltjes. Ik begreep het niet. Ik was het zat. En heel veel kwam te maken, had te maken met echt een stuk wet. Dat er eigenlijk echt een stuk wet, als het ware, gepredikt werd. En met dat stuk wet en een minder zelfbeeld, minder eigenwaarde. Kwam er echt een soort haat. En dat werd ook gevoed door, ja, rond mijn tienertijd. Gingen we verhuizen. Van Rotterdam naar Barendrecht. Hè. Mijn ouders gingen uit elkaar, dus kon ook niet in dat huis blijven. En daar kreeg ik eigenlijk verkeerde vrienden. En dan zie je ook hoe belangrijk het is. Wat omgeving met je doet. Wat met name mensen in je omgeving, wat vrienden in je omgeving doen. En die hadden eigenlijk gewoon een hele verkeerde invloed op mij. En vanuit eigenlijk dat soort dingen Dus en een achtergrond waarbij ik al minder, me minder voelde, minder geaccepteerd was. Probeerde ik eigenlijk heel erg vriendschappen te verdienen, vriendschappen te kopen. Tot een moment dat het me, ja, dat ik het eigenlijk ook zelf niet meer aankon. En de titel die ik heb gekozen komt ook deels hier vandaan. Omdat ik eigenlijk geestelijk gezien was ik zo ver afgedwaald. Dat ik ook geestelijk gezien als het ware bijna dood was. Ik voelde me dood van binnen. Ik voelde me ontzettend ongelukkig. Ook van daaruit kwam er ook een bepaalde depressie. Nou, faalangst, bepaalde depressie. Ook echt over mijn leven. Waarbij ik ook echt vaak eraan heb gedacht om gewoon uit het leven te stappen. Ja. Dat ik vaak heb gedacht van, weet je, ja, maar op het moment dat ik er nu een einde aan maak, dan is het allemaal voorbij. Mm-hmm. En alle pijn die ik met me meedraag, alles wat ik ken vanuit het verleden, dingen die ik heb meegemaakt. Het was als tiener zijn, je hebt zoveel meegemaakt. En eigenlijk leef je onder zo'n druk, onder zo'n pijn. En dat wilde ik niet meer. En
ik kom steeds dieper in de eenzaamheid eigenlijk terecht, hè?
Ja, precies. Ik kwam steeds. Ja, ik zou wel kunnen zeggen dat ik steeds dieper kwam. En zeker door invloed van vrienden. Ik weet op een gegeven moment dat. Aan de ene kant is het ontzettend mooi. Hè? Mijn moeder zei ook altijd, weet je, ik wil dat je altijd meegaat naar de kerk. En zolang je onder mijn dak woont, wil ik dat je meegaat. En dat is natuurlijk ook iets waar ik tegenaan schopte. Hè? Als er momenten waren dat ik bijvoorbeeld deed alsof ik ziek was. Of nou, dat dus ik, dan was ik iets ouder dan tiener. Weet je, tussen tiener en jeugd. En dan zocht ik die vriendengroep op. Maar die diepe haat en die pijn, die ging zo ver. Dat ik op een gegeven moment ook met deze jongens, dat ik eigenlijk als het ware van blijk van rebellie, boosheid. Dat ik, en deels ook vanuit een oogpunt om stoer over te komen, dat ik bijbels verbrandde en dat soort dingen. Dus het zat echt ontzettend diep.
Echt diep, ja.
En daarmee kwam ook een stuk. Ja, ik denk ook een stuk demonische invloed over me. Omdat ik had alleen de letter. Ik had geen levende relatie nog met Jezus. En er was zoveel pijn en verdriet om me heen. Dat was eigenlijk vanuit waar ik leefde.
Ja, ja. En, want je bent ook ziek geworden. Is dat ook de periode dat je ziek geworden bent? Of was er eerst een ommekeer in je leven? Wat,
ja.
Hoe is dat gelopen?
Dat is echt een hele mooie vraag. Want op een gegeven moment merkte ik zelf in mijn leven dat ik eigenlijk zo weinig mogelijk. Nou, dat is niet helemaal de juiste omschrijving. Dat ik heel weinig had. En ik probeerde dat eigenlijk te gaan compenseren. Eigenlijk de achterstand die ik had vanuit mijn jeugd, achterstand vanuit hoe ik dingen zag, mijn zicht. Ik had, gelukkig, uiteindelijk kon ik een bril dragen, maar heel veel dingen gingen me niet voor de wind. We waren eigenlijk best moeizaam in mijn leven. En ik ging dat eigenlijk compenseren door het deels een stukje gedrag. En deels door eigenlijk mezelf verliezen in sporten. Ik was heel, heel sportief. Ik sportte minstens 5 keer in de week. Ik was lichamelijk gezien was ik ook ontzettend sterk. En vanuit daar en naast dat opzicht, ik werkte op dat moment in de bouw. Dus ik had ook lichamelijk zwaar werk, waardoor ik ook gewoon lichamelijk veel kon hebben. En dan met die verkeerde vrienden, met verkeerde dingen. Dat ik eigenlijk vaak de verkeerde keuzes maakte. En vanuit die invloed dat ik heel vaak met vrienden naar de verkeerde muziek luisterde. En dat kwam een bepaalde periode in mijn leven dat ik wist van mezelf, ik heb een sterk lichaam, ik ben sterk. Dat ik op een gegeven moment eigenlijk een beetje het gevoel kreeg dat ik vanuit mijn lichaam onoverwinnelijk was. En dat ik eigenlijk heel erg aan het compenseren was. Wat er op een ander vlak niet lukte.
Ja. Ja.
En vanuit daar, met invloed van verkeerde vrienden, raakte ik ook, eigenlijk ook steeds verder weg van de weg juist die naar het leven leidt. En op een gegeven moment kwam ik, ook door deze vrienden kwam ik in aanraking met hardcore muziek. En dat kwam steeds verder en steeds verder en steeds dieper. Van feestjes tot eigenlijk andere dingen. Hè. Rond die periode was ik echt al jeugd. Hè. Ik denk dat ik zo tussen de 16 en de 18 was in die tijd. En mijn leven was nog steeds niet makkelijk. En ik werkte in de bouw en ik verloor eigenlijk steeds meer, waardoor ik mezelf eigenlijk tegelijkertijd ook verloor in die muziek. En het had dat, hardcore muziek, had een bepaalde beat, een bepaalde agressie in zich die matchte met wat er binnenin mij bewoog. Ja. Met wat er binnenin mij speelde, wat er in mijn hoofd afspeelde. En met een heel verleden, alles bij elkaar. En van daaruit eigenlijk verloor ik eigenlijk steeds meer, steeds verder. Op een gegeven moment, ook in de bouw, waar ik werkte, vanuit een stukje beperking, vanuit mijn ogen, mijn zicht. Ik werkte overal keihard voor, ook vanuit mijn lichaam, de hele hoge motivatie. En keer op keer kreeg ik eigenlijk te horen, het was niet genoeg. Het was niet genoeg wat je levert, het is niet genoeg. En toen maakte ik op een gegeven moment de overstap van de bouw naar de grondverzet. En ik zat op een bepaald punt dat ik luisterde heel veel hardcore muziek, eigenlijk alleen maar. En gewoon dat gebonk, eigenlijk alles. Ik kon me er heerlijk in verliezen.
Ja.
En zeker ook rond die periode. Ik had nog steeds verkeerde vrienden. Ander soort van, maar nog steeds verkeerde vrienden, verkeerde invloed. Ik moest dan rond een bepaalde tijd moest ik thuis zijn. En dan wist ik, als ik het niet doe, heb ik een probleem. Dus dan, wat ik dan deed, was dan ging ik naar huis. Waren we bijvoorbeeld in de stad. Was ik aan het feesten met mijn vrienden of bij een feest. En dan ging ik naar huis en dan zei ik, ik ben thuis, slaap lekker. En dan ging ik, we hadden een boven- en een onderhuis. Dan ging ik via het onderhuis ging ik weer weg. En dan kwam ik ergens tot diep in de nacht, kwam ik pas weer thuis. Mm. En dat was eigenlijk de periode waarin ik merkte, ik verlies eigenlijk steeds meer. En het gaat steeds slechter. En rond die periode kwam werk ik dus in het grondverzet. En ik zat eigenlijk op een rupsdumper, een voertuig wat eigenlijk grond van A naar B brengt. En ik had een hele grote motor naast mijn oor, wat aan het brullen was. En wat ik had gedaan, ik had een grote bouwradio wat ik meegenomen, had ik in die cabine gezet. En om gewoon de hele tijd alleen maar naar keiharde hardcore muziek te luisteren. En dat gaf mij dan een gevoel dat ik ook toch nog iets waard was.
Ja, ja.
En eigenlijk, ik heb nog steeds geen idee hoe. Maar kwam tussen al deze muziek door, midden in een periode waarbij ik eigenlijk helemaal vastgelopen was in mijn leven, in mijn natuurlijke leven. Zonder de twee nummers op mijn iPod. En de eerste nummer was Heer u de grond en kent mij. Een heel, heel oud opwekkingslied. Heer u de grond en kent mij, want in de moederschoot ben ik door u geweven. U bent oneindig groot.
Nou, dat is wel verbazingwekkend dat echt bij jou erop staat.
Precies, dat was echt, zeker vanuit ook het plaatje wat ik schetste. Ik snap nog steeds niet hoe die erop gekomen is. Maar dat was eigenlijk vanaf dat moment was het eigenlijk de eerste pijl die echt recht mijn hart inschoot. En daarnaast, er kwam een ander lied achteraan. En dat ik kon het ook niet uitzetten of zo. Ik had niet dat ik dacht van, dit wil ik niet horen. Dus ik zet het stop. En het andere lied was van Marcel Lydia Tsiemer. En het was een lied, Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor u. En eigenlijk deze twee liederen, die raakten zo mijn hart. Ik begon te huilen en ik kon niks anders meer. En op dat moment stopte mijn radio ermee. En ik heb hem daarna nooit meer aan de praat gekregen. Mm. En dat was eigenlijk, als je het hebt dan over bijna echt dat ik zo wanhopig was. Dat ik regelmatig dacht aan een einde maken aan mijn leven. Dan was dit echt wel mijn bekeringsverhaal. Ik veel mensen ook om mij heen zeggen was van dat het echt een, ik heet ook Paul, dat het echt een Paulusbekering was. Ja. Maar het was echt een ontzettend radicaal moment. Waarbij God als het ware zei, Paul, jij bent mij misschien kwijtgeraakt. Je hebt mij misschien nooit gekend, maar ik jou altijd. Ik heb je altijd bij de hand gehad. Ik heb je altijd gezien. En jij bent voor mij zoveel waard. Maar het is nu tijd om 180 graden te draaien en terug te lopen.
Bijzonder, hè? Hoe God gewoon dan ineens instapt, ingrijpt. En vanaf dat moment verandert je leven?
Ja, vanaf dat moment veranderde mijn leven. En het mooie was, ik begreep later ook van mijn moeder. En altijd als ik daaraan denk, dan raakt het me weer dat ze vanaf het moment dat ze wist dat ik verkeerde keuzes maakte. Ook in een later moment van dit getuigenis, dat ze nooit is gestopt om voor me te bidden. Dat eigenlijk de kracht ook van wat God vandaag de dag doet in mijn leven, dat ja, ik kan bijna wel zeggen dat dat de grondslag is van een biddende moeder.
De vrucht van haar gebed.
Ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Op het moment dat ze wist van hey, hij is nu op een plek waar die eigenlijk niet hoort te zijn. Ze had op een gegeven moment ook wel gemerkt van het heeft geen zin om constant de discussie aan te gaan. Of constant de strijd aan te gaan. Ook omdat ze gewoon wist hoe eigenwijs en hoe star ik eigenlijk was. Ook geworden was. Mm. En wat ze deed was gewoon constant bidden. Gewoon bidden. En vanaf dat moment dat ik echt tot geloof kwam. Ook bij mij op de jeugdvereniging vanuit de traditionele kerk. In de tussentijd. Mijn ouders die waren uit elkaar. We gingen met mijn moeder mee naar de PKN op dat moment. En ook op de jeugdvereniging waar ik toen zat, kende men mij. En men wist ook gewoon hoe ik leefde, hoe ik was. Voor velen kwam ik over als een soort ja, patser, stoere jongen. Iemand die eigenlijk zich natuurlijk eigenlijk heel groot oppompt voor de buitenwereld.
Ja, ja.
En ik denk dat het ook heel, heel terecht was. Ik bedoel, ik leefde eigenlijk gewoon mee in een kerkelijk stramien zonder enige vorm van echt leven te hebben.
Maar eigenlijk daarna vind je Jezus, ja, ga je met hem
precies
leven. En toen is je leven op rolletjes gegaan.
Niet helemaal. Het was wel het moment van een radicale bekering waarbij ik echt tot Jezus kwam. En waarbij ik echt als het ware alles losliet. En echt zocht van Heer, wat is dan het plan voor mijn leven? En zo ben ik ingestapt. Ik ben een tussenjaar gaan doen bij Youth for Christ. Ik heb mijn baan. Ik ben ermee gestopt. Ik ging een tussenjaar doen. En ontzettend mooie vriendschappen opgebouwd ook daar. Ik ging tegelijkertijd uit huis wonen. En ik denk dat het voor mijzelf heel goed was. Vanuit de pijn en alles wat ik met me meedroeg. Dat het ook echt een jaar kon zijn van shifting.
Van herstel.
Van herstel. Ja, van herstel, van verandering. Maar precies in dat jaar, en ik zal dat ook nooit vergeten, gebeurde iets heel, heel opmerkelijks. Ik had in de tussentijd, ik had mijn leven aan Jezus gegeven. In de traditionele kerk had ik belijdenis gedaan. Het was op 13 april 2009. En op 13 mei 2009, dus exact een maand later, kreeg ik te horen dat ik kanker had. En dat was een ontzettend onwerkelijk iets. Dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven. En ik dacht, ja, nu is alles voorbij. Echt gewoon van alles wat ik mee had gedragen. Heel mijn kindertijd. Heel mijn jeugdtijd eigenlijk af. En dat ik zoiets had van, maar nu geef ik mijn leven aan Jezus. Toen hoorde ik, kreeg ik deze diagnose. Dus de diagnose dat ik kanker had. En alles ging door me heen op dat moment. Alsof het de straf was die ik had verdiend van alle jaren die ik eigenlijk totaal verkeerd had geleefd. En tegelijkertijd ook een stukje toekomst waar ik in één keer hoop in zag door Jezus, zag ik eigenlijk ineens verdwijnen.
Ja, alles. Je lijkt dan voor je gevoel de goede kant op te gaan en dan loopt het leven toch helemaal anders dan dat je zou denken.
Ja, en mijn leven stond eigenlijk ook op dat moment ook gewoon echt even stil. Ja. Op zich, ik had een kankervorm die relatief goed te behandelen is. Ik had teelbalkanker. Maar wat ik niet wist, althans waar ik later achter kwam, ik had eigenlijk twee vormen naast elkaar zitten. Een milde vorm, een normale vorm zou je kunnen zeggen, en een agressieve vorm. En die agressieve vorm die nam eigenlijk alles over. En toen ik eigenlijk hoorde dat ik dit had, toen ben ik geopereerd. En na die operatie, en dan heb je natuurlijk hersteltijd nodig van de operatie. En ik moest een x-aantal weken later, ik dacht tussen de 4 en de 6 weken later, moest ik terugkomen voor controle in het ziekenhuis. En ik had zoiets van, die operaties geweest. En vanuit die operatie, het was allemaal netjes, het was schoon. Ze hadden het keurig netjes weggehaald. Dus ik had eigenlijk weer de mindset van, nou, dan komt nu alles goed. Ja. En dan gaat nu eigenlijk heel mijn leven gaat stromen. En mijn leven gaat bewegen. En dan kan ik echt gaan leven. Maar toen kwam ik dus in het ziekenhuis voor die controle. En toen moest ik bij een arts komen, een oncoloog. En deze oncoloog die vertelde me eigenlijk gewoon zonder te blikken of te verblozen van Paul, we hebben in jouw bloed hebben we gezien dat je eigenlijk heel erg ziek bent. Dat de kanker overal zit, maar we zien geen haar. Dus op het moment dat we nu niks doen, dan ga je dood. En ik dacht, nee, dit kan niet. Ik was 20 jaar. Als je 20 jaar bent. Ja. Hoe bestaat dit? Gewoon. En ja, dat is zo'n boodschap. Dat je ja, als het ware dicht slaat. En dat je denkt maar. Of het is de straf van de zonde van mijn leven. Of het is. Het is sowieso heel onwerkelijk. Weet je? Of het is iets waarbij je mee moet leven of iets. Ik kon me er eigenlijk niet echt een voorstelling van maken hoe dat eruit moest zien.
Hoe ging dat verder? Want je krijgt dan die boodschap.
Ja, ik kreeg die boodschap. En op dat moment had ik eigenlijk weinig keuze meer. En die arts zei gewoon, ja Paul, het is gewoon heel simpel. Op het moment dat we niks doen, dan ga je dood. En op dat moment hadden ze een hele zware chemokuur. Ik hoefde geen bestraling. Want de bestraling helpt dus alleen op het moment dat er een haard zichtbaar is. Als er ergens een tumor zit. En deze arts die vertelde mij, van, ja, maar op het moment dat we wachten totdat die tumor ergens gaat groeien. Dan red je het sowieso niet. Dan is het gewoon einde verhaal. Dus ze hadden een hele zware chemokuur. Die hebben ze 3 keer herhaald. Dus ik heb ik heb zo'n 10-12 weken achter elkaar heb ik non-stop chemotherapie gehad. En tegelijkertijd leerde ik ergens om houvast te houden. Ik had Jezus ontdekt. En hierin merkte ik ook, ik kan nergens meer heen vluchten. Ik stond als het ware al met mijn rug tegen de muur. En ik kreeg van een goede vriend van mij, kreeg ik een Bijbel. Die had ik zelf natuurlijk niet. En degene die ik had, had ik verbrand. Dus ja. En ik kreeg een Bijbel en ik was alleen maar aan het lezen in dat ding. En op een gegeven moment kwam ik een Bijbeltekst tegen in Lucas. Waarin Jezus zegt tegen Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft verlangd om je te ziften als de tarwe. Maar als je tot geloof gekomen bent, moet je broeders sterken. En dat was iets waarvan ik dacht, hey, ik geloof wel dat de Satan mij echt aan het ziften is. Ik heb eigenlijk lang in het straatje van de Satan gewandeld. En nu verandert het. En het was een moment waarbij het lichamelijk gezien was het gewoon echt zwaar. Ik vertelde natuurlijk net hè, dat ik was lichamelijk gezien was ik heel sterk. En dat was ook de reden waarom ze die zware chemotherapie konden geven. Ja. Ja. En waarbij ik hem dus ook lichamelijk gezien kon dragen. Ja. En tegelijkertijd zat natuurlijk ook een geestelijk aspect aan. Dat ik mezelf moest gaan wortelen in de Bijbel. Want dat was ook hetgene wat me overeind hield. Omdat ik
dus die periode heeft je ook enorm verdiept.
Ja, die periode heeft mij enorm verdiept. Omdat ik eigenlijk echt de bedding van mijn leven opnieuw begon te graven in het woord. Dat ik op een gegeven moment zo met het woord bezig was. Hoe moeilijk mijn leven ook was. En hoe zwaar het ook was. Midden in die chemotherapie. En alles wat daar omheen speelde. En ik was ook bezig met het leven na de dood. Ja. Dat ik dacht, ja... ik weet niet, natuurlijk, ik heb hele zware chemotherapie. En het schijnt goed behandelbaar te zijn. Maar er speelde tegelijkertijd van alles. En ik was ook bezig met heer, op het moment dat ik kom te overlijden. Ik ging proberen als het ware ook deeltjes te sluiten met God. Ja. Dat ik zei, heer, ik heb zo'n grote vriendenkring. Zoveel mensen om mij heen. Als dit dan het laatste moment is, laat deze jongens dan tot u komen. En laat zij dan... Ik probeerde als het ware eigenlijk een soort van... de strijd aan te gaan als een soort voorvechter, als een middelaar. Dat ik zei, heer maar, zij zijn zoveel belangrijk op het moment dat ik ga.
Ja.
En dat had echt alles te maken dat ik me vasthield aan dat woord, aan de Bijbel.
Ja. Dus het was echt een moment dat je verdiepte. Dan ga je eigenlijk die hele cyclus van chemokuren door. Kreeg je na die chemokuren positieve boodschap?
Nou, het mooie is eigenlijk, en ik denk dat dat een van de mooiste dingen is uit die periode. En dan kan je zeggen, de mooie ding, maar precies in die periode leerde ik mijn vrouw Willemijn kennen. Het leuke was, wij kenden elkaar al vanuit de kerk waar we in zaten. En beide hadden zoiets van, nou, het is prima, hè, zo op een afstand, maar dichtbij. En dat lijkt ons helemaal niks. En toch, vanuit die periode, ik lag natuurlijk heel veel in het ziekenhuis. En zij kwam, voor mij was zij op een bepaalde dag was ze vrij. En dan kwam ze eigenlijk elke week kwam ze bij mij langs. En van het een groeide eigenlijk het ander. En, eigenlijk ook heel ongemerkt. En ik heb haar ook op een zeker moment dat ik merkte van... hé, maar voor mij begint er een vonk over te staan. Dat ik zei, ik heb je echt niks te geven. Ik heb je helemaal niks te geven. Ik bedoel, ik lig hier in een ziekenhuisbed. Ik ben ontzettend ziek. Ik heb niks. En ik wist, ik had teelbalkanker. En dat hadden artsen ook gezegd. Dat de kans dat ik kinderen zou kunnen krijgen... was heel klein.
Ja.
Eigenlijk zou dat op via een normale manier zou dat niet meer mogelijk zijn.
Ja. Ja.
Dat is wat artsen vertelden. Dus dat was ook de boodschap naar haar toe. Van we hebben niks. Je bent niet aan mij gebonden. Ik heb echt niks om te geven. Dus als je dit echt wil, dan weet je wel heel zeker waar je voor kiest.
Waar je aan begint.
Ja. Waar je aan begint.
Ja. Ja.
En vanuit dat punt eigenlijk begon ik langzaamaan. Ik begon op te krabbelen. Ik had heel veel houvast. Ook aan vrienden, aan familie. Ik weet mijn broers ook. Ook al, ik kon ook wel eens, ook juist omdat ik het zo moeilijk had, dat ik niet wist welke kant het opliep. Kon ik ook wel eens opmerkingen maken tijdens het eten, wat ze me niet echt in dank afnamen. Ik zei, hé jongens, op het moment dat ik dat ik kom te overlijden, dan wil ik in die kleding en in die kist wil ik begraven worden. Dat is nou bedankt, hè?
Ja.
En tegelijkertijd konden ze er ook wel heel luchtig een grapje over maken of ermee omgaan, waardoor het voor mij eigenlijk heel veel lucht gaf. En vanuit die periode begon er langzaamaan meer herstel te komen in mijn lichaam. Ander soort levensvertrouwen. En ik had uiteindelijk een partner. Een relatie. Dus mijn leven begon er ineens anders uit te zien. En vanuit een periode van ziek zijn. Een periode van verdriet als het ware. Probeerde ik wel weer een beetje naar de toekomst te kijken.
Ja, ja. Want je werd schoonverklaard.
Ik heb nooit echt officieel het bericht gehad dat ik schoon werd verklaard. En dat heeft eigenlijk de volgende reden. Want op het moment dat ik de periode heb gehad en ze op het moment van kanker, dan spreken ze over 5 jaar. En na 5 jaar ben je officieel schoon verklaard. Alleen vanwege die chemotherapie buitelde er binnen een korte tijd alles over elkaar heen. Ik vertelde net, in 2009 had ik heel die periode van mijn chemotherapie. En in 2010 ontdekten ze bij mij een bloedziekte. Een bloedziekte, ITP. En deze bloedziekte deed als het ware de stolsels in mijn bloed, de trombocyte. Voor de artsen die luisteren, die kijken. Die trombocyte die zorgde ervoor dat je bloed stolt. Dus op het moment dat jij een wondje hebt, komt er een korstje overheen. Dat hoort tussen de 150 en de 450 miljard van die bloedplaatjes per liter bloed te zijn. Althans, dat werd mij in die tijd verteld. En bij mij zakte dat steeds verder. Wat ze tegen me zeiden, Paul, je kan eigenlijk niet werken, je kan niks doen. Alles wat je probeert. Ja, op een gegeven moment werd mij zelfs verteld dat ik kans had op spontane hersenbloedingen. Want het zorgt er ook voor dat aders op knappen stonden. En op het moment dat er iets gebeurt, dan stopt het ook niet meer. Ja. Dus eigenlijk van het een ontstond er een ander soort probleem in mijn leven. Wat ook weer met gezondheid te maken had op gebied van... maar eigenlijk op een heel ander gebied.
Ja. Ja.
En in deze periode, die ook best wel lang duurde, dat ik uiteindelijk geopereerd ben, mijn mild eruit gehaald is, bewoog ook echt mijn houvast. En mijn vertrouwen in Jezus, dat welke kant het ook op zou gaan, dat het goed zou zijn.
Ja. Ja. Mooi hè, hoe je eigenlijk ziet dat dingen verdiept zijn in je leven. Want er zit vandaag een optimistische, gelukkige man tegenover me. Getrouwd, met kinderen. Wat ook niet zo logisch leek. Ja. Wat heeft jou hier gebracht op dit punt? Dat je zo in het leven kan staan zoals je daar nu in staat.
Ja. Wat heeft mij gebracht? Ik denk... mijn leven was absoluut niet makkelijk. Ook niet vanaf het moment dat ik genezen werd verklaard. Of althans dat ziekte eigenlijk voorbij was. Ik denk dat ik alles bij elkaar... dat ik zeker 8 jaar heb geworsteld met ziek zijn. Eigenlijk ook afwezig ben geweest uit de maatschappij. Constant probeerde ik weer dingen beter pakken. En probeerde ik weer aan het werk te gaan of een studie op te bouwen. Want na dat hele ITP-verhaal wat ik net vertelde... werd mij verteld dat ik de ziekte van Crohn had. En de ziekte van Crohn met je darmen. En al zullen artsen dat nooit vertellen. Dat hebben ze ook nooit gedaan overigens. Dat vanuit de chemotherapie komt. Maar voor mezelf was het eigenlijk een heel logisch gevolg. Omdat het allemaal achter elkaar komt. Want chemotherapie doodt natuurlijk de dode cellen. De verkeerde cellen die je lichaam ziek maken. Maar ook de goede cellen. En vanuit daar was het enerzijds echt worstelen, ook om weer terug te keren in de maatschappij. En ik heb echt periodes gehad dat ik van de ene baan naar de andere baan ging. Ook omdat ik als het ware niet wist wat er nou precies op mijn leven lag. Maar wat ik wel wist is, de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft zichzelf aan mij laten zien. En alles wat daarin lag... Alles, alle beloftes. De Bijbel zegt dat de beloftes zijn ja en amen. En wat ik als het ware deed, was mijn hand erop leggen en zeggen... Heer, u heeft mij gered. U heeft mij letterlijk gered. Ook van momenten waarbij ik uit het leven wilde stappen. Van ziekte, van andere dingen. Dat betekent, u heeft een plan voor mijn leven. Ja. En ik heb heel vaak ook Jesaja 43 gelezen. Waarbij staat in Jesaja, moet je door het water gaan, ik ben bij je. Als je door het vuur gaat, de vlammen zullen je niet verteren. En het waren echt woorden waar ik als het ware echt mijn hand op legde. En zei, Heer, u baant de weg in mijn leven. Al heb ik geen idee waar die weg heen gaat. Al heb ik geen idee hoe het loopt. Maar u baant de weg. Ik bedoel, alles wat ik had, alles wat tegen u was, is voorbij. En alles wat ik kan, is mezelf geven. En meer, ik kan niet meer geven dan mijzelf. Wat is de weg die u heeft in mijn leven? En zo ben ik... heb ik een periode gewerkt in de zorg. Ik heb bij De Hoop gewerkt. Waarbij ik echt met mensen werkte van verslaving. Die zo vast zaten. Dat het ook met mijn levensverhaal, met mijn getuigenis. Dat er echt dingen veranderden in hun leven. En van daaruit bleef het zoeken. Ook om, ik had nergens een papier voor. En binnen deze maatschappij werd dat lastig. Tegelijkertijd... had ik wel zoiets van, heer, maar als u spreekt en als u beweegt in mijn leven, dan baant u ook de richting. En dan geeft u ook de richting waar ik heen moet.
Ja, ja. Ik weet nog dat we een tijd geleden met elkaar spraken. Je zei ook, je had echt hart en verlangen voor onderwijs. En we kunnen zeggen dat daar op een hele bijzondere manier een deur in open gegaan is. Ja. En dat waar je heel lang je niet hebt kunnen ontwikkelen door je ziekte heen, nu echt in een periode bent waar je het onderwijs kan ontwikkelen, maar ook op een hele mooie manier in de gemeente ontwikkeld, op je plek komt, meedient in ons team. En dat vind ik echt mooi om te zien. En ik moest net eigenlijk even denken aan die tekst waar de Bijbel zegt, de vijand komt om te roven en te stelen.
Ja, zeker.
En soms wil de vijand dingen in ons leven stelen die we zelf nog niet gezien hebben. Dus eigenlijk vanaf jongs af aan ziet hij soms al wat over ons leven ligt en probeert eigenlijk het op dat moment al te roven en ons te ontmoedigen. En ik vind het eigenlijk heel mooi wat je vandaag ook gedeeld hebt daarover. Want je hebt onder vuur gelegen.
Enorm, en, ja.
Maar eigenlijk wat de vijand je heeft kunnen willen afnemen is niet gelukt. Het heeft eerder verdiept.
Ja, ik denk dat het heeft verdiept. En tegelijkertijd dat ik zo vaststa ook in mijn geloof. Hè. Mensen zeggen wel eens van, maar Paul, komt dat dan specifiek door je ziek zijn? Ja en nee, want het heeft me wel verdiept. Maar mijn geloof hangt niet af van mijn ziekte. Maar meer dat ik echt geworteld ben in het woord nu.
Ja.
En daarin, wat ik bij mezelf ook vaak proef, is dat wat de vijand heeft geprobeerd om te stelen, dat ik met zoveel meer ben gekomen om te zeggen, maar ik leef nu met een levende Jezus. En met een levend geloof. En dat alles wat je hebt geprobeerd te stelen, zal ik in veelvoud terughalen.
Ja.
En ik zie ook gewoon op mijn leven. Het is ook mooi dat je dat net aanhaalt. Dat je dat zei. Is ook over het onderwijs. Over dingen waar geen ontwikkeling was. Waar geen dingen stroomden. Zie ik eigenlijk aan alle kanten echt de goedheid van God op mijn leven. En dat is ook mooi, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Psalm 23, is dit precies het principe ook wat David pakt. Als het gaat om het vijandige. Hè? David zegt eigenlijk, de goedheid van God komt achter mij aan.
Ja.
En als je dat vertaalt, hè, ook vanuit de grondtekst, en ik vind dat zo mooi, is vanuit de grondtekst staat er de goedheid van God, de genade van God komt achter je aan. Het loopt naast je en het gaat je voorbij. En dat is precies wat er in mijn leven gebeurd is.
Ja. Ja. Ik denk heel erg aan bij een podcast die ik een paar weken terug heb gemaakt. Getekend door het leven, hoe we kunnen groeien onder druk.
Ja.
En dat ik eigenlijk zo mooi vind dat alles wordt in het werk gesteld om de bestemming van Jozef te roven. Maar de eindconclusie is, heel de wereld kwam naar Jozef om brood te kopen.
Ja.
En had graan. En dan noemt hij zijn zonen Efraïm en Manasse. En zegt hij eigenlijk, God heeft mij mijn verleden laten vergeten. En niet dat hij het niet meer wist, maar het regeerde hem niet meer. En zijn andere zoon die hij noemt, maar God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land wat mij eigenlijk ellende had moeten brengen. En dat is denk ik wat we daar horen in het Bijbelverhaal, maar vandaag eigenlijk horen in de praktijk, in jouw verhaal. Dat we zien van God heeft je vruchtbaar gemaakt in een land wat je bij wijze van spreken ellende had moeten brengen. Alleen maar naar beneden had moeten. Maar het heeft je laten wortelen. Het heeft je laten groeien. En het zorgt ook dat je vandaag de dag brood hebt, graan hebt, leven hebt om uit te delen.
Ja, zeker. Zeker.
Wat zou je tegen mensen die kijken vandaag willen zeggen, die misschien zelf wel door een moeilijke periode in hun leven gaan? Waar zou je ze mee willen bemoedigen? Wat zou je aan willen moedigen in hun leven?
Ja, ik moet eigenlijk vooral denken aan een titel van een boek wat ik een keer heb gelezen. En er staat, geef nooit, maar dan ook nooit op. Een van de dingen, op het moment dat de duivel komt, de duivel strooit je als het ware zand in je ogen, probeert je zicht op je toekomst te vertroebelen, zicht op daar waar je hoop en daar waar je geloof voor hebt. Eigenlijk als het ware naar beneden te halen, kleiner te maken en je als het ware te vertellen dat het allemaal niks waard is. Maar dan kan ik je zeggen, vandaag de dag, je bent geliefd. Dat God ook vandaag de dag tegen jou zegt, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En dat zijn zulke belangrijke dingen. Want wanneer God je bij je naam roept, is er geen enkele vijand die daar iets tegen kan inbrengen. Wanneer God jouw naam noemt, een naam die je hebt gekregen, een naam die iets zegt over wie jij bent, een naam die opgetekend staat in de hemelse gewest, in het boek van het leven, dan is dat je houvast. En ook al is je leven zo diep, is je leven zo moeilijk, dan is het leven van God tegelijkertijd zo dichtbij. En mijn leven was heel lang heel moeilijk. Maar ik zou je willen aanmoedigen. Zoek mensen op om je heen. En als je die mensen niet hebt, Ga naar een plaatselijke gemeente. Zoek een gemeente op. Zoek een kerkelijk huis op. En deel je nood met mensen. Maar ik geloof dat u beweegt. Ik geloof dat u beweegt vanuit de hemel. Omdat deze situatie totaal zal veranderen.
En dat geloof ik ook voor jou als je zit te kijken. Misschien door dingen heen gaat. Dat God dat kan doen in je leven. En ik zou je eigenlijk willen vragen. Zou je gewoon een moment willen bidden? En als jij thuis bent en dit herkent. Sluit je ogen. En laten we bidden dat gewoon Gods geest werkt.
Gaan we
ik wil
doen.
Je uitnodigen om gewoon te bidden voor mensen die op dit moment kijken of luisteren.
Gaan we doen. Lieve Vader, lieve God, Heer, u bent zo mooi, u bent zo prachtig. U bent zo'n prachtige God en de Bijbel beschrijft dat u Jezus, die kwam naar deze wereld als redder en verlosser, dat u nu zit aan de rechterhand van God de Vader, gekroond in eer en heerlijkheid. Heer, zo danken we u wel voor wie u bent en tegelijkertijd bidden we gewoon voor de mensen die kijken op dit moment, mensen die misschien geraakt zijn door dit getuigenis of die een moeilijk leven hebben, dan wil ik je als het ware vragen om je hand op je hart te leggen. En dan bid ik, Heilige Geest, dat u beweegt op dit moment, dat u deze mensen raakt, dat uw liefde stroomt. Dat uw liefde stroomt en dat ieder woord van de vijand wat gesproken is tegen jouw leven, en wat voor situatie je ook zit, situaties die jou bij God vandaan brengen en situaties die jou doen geloven dat je niks waard bent, dat jouw toekomst een valse toekomst is. Dan spreek ik tegen jou op dit moment woorden van leven, want de Bijbel zegt dat je geliefd bent. Je bent een geliefd kind naar hoe God je bedoeld heeft. Je bent geroepen. Je bent geroepen. Wanneer God jouw naam uitspreekt, dan spreekt hij die naam uit, ook in de hemelse gewesten. En ik bid over jouw situatie uit, dat er weer regen zal gaan stromen, dat waar de droogte is, dat de regen zal vallen en dat er een seizoen aankomt, dat het gras gaat groeien, dat het gras groen wordt. Niet omdat jij zo goed bent, omdat de goedheid van God in je leven is en op je zal zijn, je zal raken. Maar dit het eerste is wat je hoort, wanneer het gaat over geloof, dan bid ik dat dit het moment is waarbij jij ervoor kiest om je leven te geven aan deze Jezus waar we het over hebben gehad vandaag. Deze levende Jezus die alles in jouw leven verandert tot eer en glorie van wie hij is. Amen.
Amen. Paul, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal en dat je dat hebt gedeeld. En als jij gekeken hebt, misschien ken je wel iemand waarvan je denkt, dit is echt een getuigenis wat die persoon nodig heeft. Stuur hem door en laat even je reactie weten hierop. En we wensen je gewoon God zegen en laten we met elkaar het Koninkrijk van Jezus bouwen. Paul, bedankt.
Dank je wel.